Er is een ramp gaande. Miljoenen mensen leven op de rand van de hongerdood in Zuid-Soedan, Noord-Nigeria, Somalië en Jemen. Kinderen sterven nu aan ondervoeding. Toekijken kan niet. Deze mensen hebben uw hulp nu nodig. Red levens. Geef op Giro 555.
Radio 1. NTR.
Mangiare! Isabel Meningo over haar kookboek Mijn Keuken van Galicië. En dat is de ruige keuken van haar vader in Noordwest-Spanje. Imker Annemarie Timmerman test middeleeuwse dranken. Jona Freud geeft college over de Amerikaanse tv-kok met Franse wortels. Anthony Bourdain en de jonge bediende maakt een echte Bourdain. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. We vinden het leuk als u reageert. Mangiare@ntr.nl. En twitteren kan ook. Hashtag Radio Mangiare. De vorige keer zijn er weer heel veel mailtjes en berichtjes binnengekomen over moedersreceptuur. Ga daar vooral mee door. Maar kom vandaag ook, als je wil, met berichten over bijvoorbeeld de Galicische keuken, de Spaanse keuken. Isabel Manillo is hier. Zij maakte een kookboek over Galicië, de regio in Spanje waar haar vader vandaan komt. Isabel, welkom.
Dank je.
Denk jij aan één gerecht waar jouw hart van open gaat?
Ja, als ik aan Galicië denk, dan denk ik aan pulpo.
Pulpo.
Ja, en dat is echt ontzettend lekker. Dat is mijn favoriete gerecht.
Ja, eendvis is dat?
Ja.
En hoe maak je dat?
Nou, in Galicië doen ze daar heel erg simpel over. Daar gooien ze dat beest gewoon in een hele grote kookpan. Met alleen wat laurierbladen en wat zeezout.
Ja.
En dan wordt hij gekookt totdat hij gaar is en in stukjes geknipt. En dan eet je hem van een plankje met wat olijfolie en pimienton. En dan is dat gewoon verrukkelijk.
Hele simpele bereiding.
Heel simpel, ja.
Niks van de grill, wat ik zou denken.
Nee.
Terug naar de basis. Nou, dit boek, ja, het ziet er fantastisch uit. Voor de uitzending hoorde ik dat jouw boek, het heet Mijn Keuken van Galicië. Informatie trouwens over alle onderwerpen die staan op onze website radiomangiare.nl. Dat een Zwitsers gebonden boek is. Nou, ik wist helemaal niet eens wat dat was. Maar dat betekent eigenlijk, hè, Jona, je hebt ook verstand van boeken, dat de zijkant is gebonden. Je ziet de binding.
Ja, het is eigenlijk een boek die geen kaft heeft. Maar het meer bijzondere bij deze is dat ze daar vervolgens weer een kaft omheen hebben gemaakt.
En een harde kaft.
Ja.
En het is een waanzinnig mooi boek met een octopus aan.
Dus het valt heel mooi open. Hè? Dat is het mooiste om een kookboek zo te maken.
Je ziet als het ware het geraamte van het boek. Het is een heel mooi boek. Maar de inhoud is misschien nog smakelijker. Want daar gaan we het zo over hebben, Isabel. Naast jou zit Annemieke Timmerman. Zij is imker. Zij weet dus alles van bijen. En dan zult u zeggen, goh, ze gaan het over bijen hebben. Indirect, want we gaan het over honing hebben, Annemieke. Want we gaan het over de drank hebben. Drank in de middeleeuwen.
Ja.
En daar kwam altijd honing aan te pas.
Ja.
Hoe is het met de bij? Want het is toch een bedreigde diersoort.
Ja. Wij moeten beter voor onze omgeving zorgen. En de bij, of de insecten in het algemeen, want de honingbij is een aaibaar huisdier. En de wilde bijen en de andere insecten hebben minstens net zoveel last van vervuiling in de omgeving. En de vernietiging die wij als mensen doen. Dus als ik het aan mijn bijen zie dat het niet goed gaat, dan moet ik echt in het geweer treden om ervoor te zorgen dat ze wat te eten hebben. En dat ze kunnen leven en zich voortplanten en in mensentermen heet het winst maken, maar in bijentermen heet het gewoon halen totdat je erbij neervalt.
Ja, juist, maar het heeft met productie te maken. Hoe zie je aan een bij dat het niet zo goed gaat?
Dan is het volk gewoon niet gelukkig en gezond, het bijenvolkje.
Dan hangen ze er dan een beetje depressief bij?
Ja, een beetje depressief. En ze vliegen niet ver. En als ze thuiskomen, dan zijn ze moe. En ze hebben geen energie.
Dat zijn verschijnselen die mensen ook hebben.
En die hebben wij ook. Ik zeg het in deze termen omdat dit aanspreekt.
Ja, omdat wij dit snappen.
Jullie snappen dit.
Wij eenvoudig volk.
Ja, jullie eenvoudig volk. Ja.
Maar wij gaan het straks straks hebben over de drank die in de middeleeuwen werd gedronken. Ja. En waar altijd honing bij gebruikt werd. Ja. En om allerlei redenen, en daar gaan we het zo over hebben. Naast mij aan de rechterkant zit mijn steun en toeverlaat en kookboekenfanaat Jona Freud. Zij heeft studie gedaan naar een man naar wie we heel graag kijken. Vooral als wij lange tochten in het vliegtuig, lange vluchten maken over zees. Dan zien wij Anthony Bourdain, zo'n ongelooflijk stoere kok-annex televisiepresentator.
Sex, drugs en rock'n'roll.
Ja, een hele ruige jongen. Wat is de aanleiding dat we het vandaag over hem hebben?
Omdat er voor het eerst sinds ruim 12 jaar een nieuw kookboek van hem op de markt is gekomen. Dat is vorig jaar al in Amerika verschenen en nu in het Nederlands vertaald. Dat was de aanleiding.
En onze jongste bediende, Janneke Kuiper, die heeft even een flinke vakantie genoten en die gaat er nu hard tegen aan. Want jij hebt gekookt uit de nieuwe Bourdain. Wat is het geworden?
Ja, ik wilde het mezelf lekker makkelijk maken en heb me toen in de luren laten leggen.
Zo gaat door, het altijd.
door de titel van dit gerecht is broodje bal met parmezaanse kaas. Ik denk, nou, daar kan geen kind...
Kind kan de was doen, ja.
En of dat ook echt zo is, zal spoedig duidelijk worden. Maar
het zweet staat op je voorhoofd.
Ik ben er de hele dag mee bezig geweest. En ik heb er ook online over geklaagd. En ik vond ook steun bij Twitter-volgers.
Ja, want mensen kenden dit probleem. Ja. Of dit gerecht wellicht.
Ja, nou weet ik niet. Maar in ieder geval was er een stukje medeleven naar de jongste bediende toe.
U mag ook gewoon mailen. U mag uw condoleances mailen aan onze jongste bediende. Mandjare@ntr.nl. Want ze heeft het niet makkelijk. Maar we gaan straks toch met smaak hopelijk proeven. Beginnen even in Galicië. Isabel Menino, dochter van een Nederlandse moeder en Spaanse vader. Zij schreef het kookboek Mijn Keuken van Galicië. Een streek in het westen van Spanje aan de Atlantische kust. Met de Atlantische kust aan de Atlantische Oceaan. Ja. Waar jij elk jaar kwam, iedere zomer. Hè? Uh-huh, uh-huh. En jij schrijft daar iets heel moois over op, wat ik even ga citeren. Jij schrijft: 6 weken waarin we ons alledaagse comfort 100 jaar teruggingen in de tijd. De was werd gedaan in de rivier. De aardappels moesten voor het eten nog gerooid worden. De kip werd zijn nek omgedraaid, geplukt en geslacht. Als er die dag een cochido op het menu stond. En bij gebrek aan een koelkast werd er elke dag ijskoud bronwater met een emmer uit de put gehezen. Ja. Dat waren jouw jonge jeugdvakanties 6 weken lang bij oma in Galicië. Ja. Kan je daar nog zonder een brok in de keel en tranen aan terugdenken aan die tijd? Of?
Nou, ik heb wel tijdens het schrijven wel vaak een brok in mijn keel gehad. Ja, dat vond ik toch wel echt iets waar ik zo blij van werd nog. Dat ik dat heb meegemaakt. Dat vond ik heel erg mooi om weer terug te denken. Ja,
welke gerechten horen bij die herinneringen?
Bijvoorbeeld die caldo gallego, die maakte mijn oma zo'n cocido bijvoorbeeld. Waar je het over...
Wat is een cocido? Is een kookpot,
hè? Is een stoofpot, ja. Ja, ik kan me dat nog echt heel goed herinneren. Dat we met elkaar aan een enorme tafel zaten. En dan dat die grote pan in het midden waar de varkensoren en neuzen en kippen voeten dreven in de soep.
Nu heel modern van kop tot staart heet, dat deden jullie altijd al.
Dat was altijd zo. Maar wij vonden dat een gruwel natuurlijk. Mijn broertje en ik, we vonden dat vreselijk om te zien. En het was wel heel erg lekker, stiekem. Stiekem genoot ik daar heel erg van. Maar ik was natuurlijk heel klein, dus dan schrok ik heel erg van dat soort dingen in de soep. De herinneringen aan mijn oma zijn heel erg duidelijk. Daar kan ik nog echt heel erg van genieten als ik er zo voor me zie.
En waar denk je dan aan als je aan je oma denkt?
Nou,
denk je dan eigenlijk ook aan eten of aan landschappen? Of?
Ja, nou vooral het eten. Dus ze was de hele dag met eten bezig. Als we opstonden, dan was zij al met de maïs bezig. En met de dieren en de koe aan het melken. Zij was altijd in de keuken ook te vinden. Dus ik weet niet anders dan dat ze ook altijd rook naar eten.
Maar ze had een boerenbedrijf bij een dorp?
Het was eigenlijk gewoon een klein boerenhuisje, het was geen bedrijf. Nee, ze deden alles zelf. En alles wat ze maakten was ook voor eigen gebruik. Hè. Dus ze hadden ook een bodega met wijn, maar dat dronken ze ook zelf.
Want jouw vader is uiteindelijk in Nederland terechtgekomen.
Ja.
Volgens mij zelfs in de kop van Noord-Holland.
Ja.
Hoe plat kan het landschap zijn en hoe stevig de wind. Ja. En hoe nors de mens. Daar kwam jouw vader terecht.
Uiteindelijk, eerst in Amsterdam. Of eerst in Rotterdam, daarna in Amsterdam. En uiteindelijk zijn wij
met het hele gezin naar in de buurt van Enkhuizen verhuisd.
Ja. Wat nam hij mee van Galicische eetcultuur?
Nou, eigenlijk vrijwel alles. Want hij kwam in Amsterdam aan en hij begon onmiddellijk naar werk te zoeken. In die tijd, in begin jaren 60, was dat allemaal nog heel makkelijk.
En de Spaanse gastarbeider.
Ja, hoewel hij was op dat moment nog geen gastarbeider. Dat begon iets later. Maar hij ging eigenlijk als toerist, als avonturier, was hij in Nederland aangekomen met de trein. Of eerst met de boot in Rotterdam en daarna met de trein in Amsterdam. En hij liep wat rond en kwam in de Peperstraat terecht. En daar vond hij een barretje. Waar hij een biertje dronk en waar die vroeg of ze misschien iemand nodig hadden. En daar is hij aan het werk gegaan als kok. En dat kleine barretje, wat eigenlijk alleen maar kip en patat verkocht, dat werd binnen no time omgetoverd tot een Spaans restaurant. En dat noemden ze dan La Primavera. En,
mijn De lente.
Ja. Mijn vader is daar dus begonnen en is was altijd al aan het koken, ook op zee, waar hij eerst een tijdje heeft gevaren. En het is, ja, hij weet, mijn vader weet natuurlijk niet alles van de Spaanse keuken, maar hij doet alles op zijn gevoel. En
hij heeft veel thuis gezien natuurlijk.
Ja. Ja.
Maar waren dat dan gerechten in het barretje aan de Peperstraat, zoals pan con tomaat of brood met de tomaat, nee, of een kippenpoot?
Ja, dat zijn konijn, moderne dingen van nu, hè? Die tapasachtige dingen die een beetje.
Die had je toen nog niet.
Nee, ja, dus dat waren, hij nam ook zijn eigen cultuur mee. Dus het waren stoofpotten en ropa vieja bijvoorbeeld. Dat is een recept wat hier ook in staat. Dat kent eigenlijk niemand.
Wat is dat?
Nou, de vrije vertaling daarvan is oude kleren. Maar daar zit eigenlijk van alles in. En dat is eigenlijk een stoofvlees wat je gewoon heel lekker maakt op je eigen manier. En in dit geval met wijn en tomaat. En dat laat je heel lang sudderen. En daar gaan dan uiteindelijk ook kikkererwten in. En wat het leuk maakt, is dat jij daar dan kleine gebakken aardappeltjes als laatste doorheen roert. Dus dat, normaal gesproken gaan in stoofgerechten gewoon aardappels in zijn geheel. En dan garen ze daarin. En in dit geval gaan die gebakken aardappeltjes er op het laatste moment nog
Dat bij. Is de Galicische touch.
Nou, eigenlijk is dit, moet ik heel eerlijk bekennen, geen Galicisch gerecht.
Het
is een Manolo-gerecht.
Want jouw vader is Manolo.
Ja, Manolo is mijn vader.
Ja. Ja.
En hij heeft ook zo zijn eigen wijze van koken. En dit boek heet ook niet voor niets Mijn Keuken van Galicië. Want het is niet de keuken van Galicië. Het is de keuken waarin ik, de keuken waarmee ik ben opgegroeid.
En, maar wel degelijk heel erg bepaald door het landschap, door de plek. Galicië is een ruig gebied aan zee. Het is ook niet snikheet. Nee. Zoals sommige gebieden in Spanje natuurlijk wel zijn. Ja. En dat heeft waarschijnlijk ook heel erg bepaald wat men daar eet. Waar zie je dat in terug? Die ruigheid en die temperatuur?
Nou ja, ik denk die temperatuur die zie je vooral terug in de cocidos. Hè, dus die stoofpotten, de hele simpele benadering van het koken. Dit soort gerechten, zoals die empanada die ik heb meegenomen.
Ja, jij hebt een empanada meegenomen en de dames aan mijn rechterkant die kunnen
die
zich niet bedwingen.
Ja,
dat is altijd jammer.
Het moet toch eens gebeuren dat we dat doen.
Maar er is nog niet echt een start zijn gegeven door Isabel. Maar hoe dan ook.
Jullie mogen.
Er is honger en het ruikt heel erg lekker. Je hebt een empanada meegenomen. Die heb je natuurlijk zelf gemaakt.
Ja, zeker.
En wat zit daarin? Want het is een deeggerecht, hè, empanada?
Ja, een empanada is eigenlijk een gevuld brood. Je zou het een. In dit geval is het een deeg wat bestaat uit witte wijn, olie en melk.
Mm-hmm.
En daar doorheen bloem en een klein beetje gist. En de vulling ervan is meestal heel hartig en goed op smaak. In dit geval is het met mosselen en chorizo. En er zit als smaakmaker ook nog een beetje komijn in en een beetje saffraan.
Die komijn is zeer goed te proeven.
Ja.
Het is inderdaad, zoals jij zegt, hoog op smaak. Dat is dan echt een term uit de kokswereld.
Ja.
Dus, maar het heeft heel veel pit, inderdaad. Door de chorizo zal dat ook komen, denk ik.
Ja.
Maar dat deeg is juist heel Bazaal van smaak.
Ja.
Dus die vulling die het
simpel.
Ik heb hem niet geproefd, maar vinden jullie hem lekker?
Heerlijk.
Is het goed volgens mij?
Heel mooi.
Ik vind het zelf heel jammer dat ik nu aan het presenteren ben. En dat ik daardoor dus...
Het vlees en vis
moet ik het overnemen dat je kan proeven? Ja.
Doe vlees even vraag.
Samen is lekker
6
ook,
tot en met 9.
Ja. Nee. Maar dit is wel echt een typisch Galicisch gerecht.
Ja. Er staan typische Galicische gerechten in je boek. Ja. Maar er staan ook typische Manolo-gerechten in het boek. Dus gewoon puur de invulling... van jouw vader, van bepaalde Spaanse receptuur.
Ja.
Zo heb jij het over de paella à la Manolo.
Ja.
Dat is niet een gewone paella. En die doet hij ook niet met de ogen dicht. Jij beschrijft hoe hij nog steeds, na al die jaren... dat tot in de finesses doet. Ja. Wat is er zo speciaal aan zijn paella?
Nou ja, kijk, het begint altijd, zegt hij ook, met de saus. Dus je begint een ragout te maken. Hij noemt dat altijd ragout. En die ragout die moet natuurlijk ontzettend goed op smaak zijn. Want als je dan eenmaal de rijst erbij doet... dan heb je het niet meer onder controle. Mm-hmm. Dus die rijst neemt alle ragout en de smaak van de bouillon op. Net als met risotto natuurlijk. En als je dat niet goed op smaak krijgt, ja, dan is het flauw. En dan kun je er niet daarna nog wat bij gooien... waardoor het lekkerder wordt. Dus daar is hij altijd heel secuur in. En dat, vind
safraan
ik...
neem ik aan?
Safraan, uiteraard. En als je dat niet in huis hebt, in Spanje gebruiken ze bijvoorbeeld heel veel, als ze het niet hebben, coloranten. Dat is eigenlijk kleurstof. En
of,
dat vind
of
ik
wellicht geel wortel of kurkuma.
Ja, kurkuma, nee, maar dat doen ze eigenlijk
doen ze niet.
Nee, want kurkuma heeft toch ook wel weer een smaak.
Dus te Midden-Oosten misschien ook.
Dat hebben ze daar ook niet echt heel erg makkelijk in de winkel. Maar dat is heel colorant is echt iets wat ze in Spanje gebruiken ter vervanging van safraan. Maar ik vind dat niet zo'n goede. Ik zou dat niet doen.
Nee, want safraan heeft een smaak.
Ja, en het is ook mooier van kleur. En het is natuurlijk een natuurproduct.
Zo is het.
Mooi van smaak.
Ja. Jouw vader, want het gaat dus om die basis. Dat trekt in die rijst. En omdat jij dan uit een gebied komt waar ontzettend veel schaal- en schelpdieren zijn en vis... Ja. Is hij waarschijnlijk heel erg gericht op vis. Of schaal- en schelpdieren, is dat ook zo eigenlijk?
Als we in Nederland zijn en hij maakt deze paella, wat meestal het geval is, dan doet hij erin wat er te krijgen
voorhanden
is op dat moment. Ja.
Ja.
En als er kokkels zijn of er zijn vongolezen en die zijn een beetje betaalbaar, maar mosselen gaan er altijd in en garnalen en gambas altijd. En hij maakt altijd een heerlijke ragout van kip of konijn, liefst konijn natuurlijk. En dus in Spanje zouden er veel meer schelpdieren in zitten. Maar, maar in Galicië maken ze eigenlijk geen paella ook. Hè?
Dat dus maken ze niet. Dus hier is je vader ook al aan het afwijken van zijn geboortegrond.
Ja, enorm aan het afwijken.
Het hele boek is één grote afwijking van Galicië eigenlijk.
Nee. Eerst.
Mijn Galicische keuken. Precies, ja, het is een goede. Juridisch is het dichtgetimmerd.
Ja, daar heb ik heel goed over nagedacht.
Ik weet niet of het Galicisch is, maar waar ik zelf heel dol op ben... en trouwens onze technicus ook, is pimientos de padrón.
Ja. Ja.
Dat is gewoon een heel eenvoudig gerecht wat je in een bar eet.
Ja, dat is heel eenvoudig.
Dat is gegrilde peper.
Nee, gefrituurde
peper.
Gewoon in de olie gefrituurd, klaar. En een paar minuten. En...
Galicisch ook niet.
Jawel, want het dorpje Padrón is een heel klein dorpje in Galicië. En daar werden die pepertjes eigenlijk van origine gekweekt. En er was maar één boerenbedrijf die dat deed. En inmiddels is dat pepertje natuurlijk overal wel te vinden. Maar het is echt een ding uit een streekgerecht. Ja.
Wat ook in jouw boek voorkomt, en dat vond ik een heel leuk verhaal... is de manier waarop sardines, vette sardines, worden gegeten. Mm. Ik moest meteen aan Portugal denken. Want hoe gaat dat in Galicië?
Ja, nou, de sardines moet je natuurlijk altijd op het houtvuur grillen. Dat sowieso, mee te beginnen. En dat is het allerlekkerst namelijk. Je kan het natuurlijk ook op de barbecue doen, maar het is toch minder. En dat hout, dat moet goed smeulen. Dan heb je dat dan heb je dat visje. En dan eet je dat op een stuk maïsbrood. En in Galicië hebben ze een heel bijzonder maïsbrood. Wat je echt nergens anders krijgt.
Waarvan het recept overigens ook in het boek staat, hè?
Ja, maar het echte goede recept wat daar bij de bakkers te vinden is... dat heb ik niet kunnen achterhalen.
Nee?
En dat denk ik ook niet... Ik vind ook niet Dat je dat moet willen, probeert even naar. Het is gewoon niet te doen.
Is dat geheim, dat recept?
Nou, dat
geheim van de kok?
Nou, dat denk ik niet. Nee, het is niet geheim. Maar het is gewoon moeilijk om dat echt goed te maken. En ze zijn ook zo hoog, die broden. Hè? Ze zijn soms wel 30 centimeter hoog.
Ja.
En dan komen er echt van die enorme bonken uit die je dan per gram koopt. En dat soort, daar maken ze plakken van. En dat zuigt de sappen van de vis en het vet van de vis op. En daar, dat eet je eigenlijk, dat leg je op je hand en dat visje leg je erop en dan eet je het alsof het een bordje is.
Ja.
En op het moment dat je het visje op hebt gegeten.
Je hebt geen bord en je hebt geen servet nodig.
Nee, je hebt niks meer nodig.
Want dat vet zit allemaal in dat brood en heeft er meteen heel veel smaak afgegeven.
Precies. En dan eet je dat lekker op nog aan het einde. Ja.
En daar komen we ook eigenlijk wel bij de kern van de zaak. Vanzelfsprekend koken met dat wat je voor handen hebt: veel schaal, schelp en vis.
Ja.
Maar los daarvan, simpel.
Ja, heel eenvoudig, ja.
Dat is toch een wonder eigenlijk, hè? Dat je zoveel effect met zo simpel eten kunt.
Ja. Ja, dat vind ik ook wel de kracht. Hè? Ik wilde dat eigenlijk ook heel graag in dat boek vatten. Dat je zonder dat je al te veel gedoe in de keuken hebt. Of buiten, als je buiten aan het koken bent. Dat je gewoon een heel mooi gerechtje kan maken. En dat je ook, als je er aandacht aan besteedt. In dit geval hebben we er natuurlijk hele mooie foto's van gemaakt. En dat doe je dan in een studio. En dat is allemaal niet echt. Maar de manier waarop je ermee omgaat, dat doet heel veel voor het gerecht.
Je kan aan jou je achtergrond zeer goed merken bij dit boek. Los van het feit dat je bijzonder goed formuleert in dit boek. Mooie verhalen schrijft. Heb je heel veel oog duidelijk voor de vormgeving. Mm. Het is erg mooi gefotografeerd. Het zijn stillevens. Ja, ja. De foto's zijn stillevens van zowel studiowerk als wel aan zee gefotografeerd.
Ja, je hebt een kunstacademie gedaan ooit.
Ja. Ja,
we waren aan het praten dat we opeens erachter komen dat heel veel mensen die echt mooie kookboek maken en schrijven op een of andere manier ergens een opleiding aan een kunstacademie hebben gedaan.
Dat is een meerwaarde, hebben wij geconstateerd.
Oh, ja.
En dat rijtje hoor jij nu thuis.
Ja.
Maar wat we ook, de afdeling pluimage is nog niet afgelopen. Wat ons ook opviel en wat we hebben gehoord is dat jij museologie bent gaan studeren. Ik ga niet zeggen op latere leeftijd. Want je bent natuurlijk niet op latere leeftijd, maar... En als dat wel zo is, dan verraden wij dat nooit bij dit programma. Nee. In slot van rekening zijn we zelf allemaal jong. Maar dat is omdat er een plan in jou is om een museum op te richten. Daar mag je geloof ik nog niet al te veel over zeggen. Maar het is een museum over eten.
Ja.
Kun je dan toch... 5 zinnen mag wel, denk ik, toch?
Ja, ik kan er in zover iets over zeggen. Dat de plannen, het is niet alleen nog maar, het is niet alleen een leuk plan gebleven.
Nee.
Het zijn nu ook echt wel serieuze acties die we aan het ondernemen zijn. En het is echt de bedoeling dat er een museum over eten en eetcultuur komt in Nederland. Ja.
Kun je zeggen waar?
Nou, in ieder geval in Amsterdam of omstreken.
Ja. Ja. Een museum over eten en eetcultuur.
Ja.
Internationale eetcultuur. Of nationale eetcultuur.
Nou, dat is een beetje een lastig dingetje. Want natuurlijk gaat het over de Nederlandse eetcultuur. Ik bedoel, we zijn in Nederland en we zijn hier met heel veel verschillende mensen. En waaronder ik zelf een voorbeeld ben. Je bent,
ik bedoel, migranten, nieuwe Nederlanders en de nazaten
heel veel daarvan. Ja, precies. Ja. Dus al die verschillende culturen hebben ook de Nederlandse eetcultuur beïnvloed.
Ja.
En ik denk dat heel belangrijk is om dat te laten zien.
Ja.
En daar ook mensen bewust van te maken. En daarnaast is het heel belangrijk, denk ik, dat we gewoon met elkaar weten waar het eigenlijk over gaat. Als we het over eten hebben en over de toekomst van ons eten en de geschiedenis van ons eten.
Jij wordt de directeur daarvan. Jij bent de oprichter, de initiator.
Oprichter, ja, en creatief directeur.
Ja. Ja. Wanneer mogen we jou als directeur begroeten?
Nou, hopelijk... over een jaar of wat.
Kom je dan hier weer?
Ja, graag.
Wel graag met zo'n jasje aan.
Oh ja.
De directeur heeft altijd zo'n jasje aan.
Ik ook een stropdas.
Ja, een stropdas vind ik heel leuk. Ja. Internationale Vrouwendag is voorbij, maar ik vind het wel heel leuk als je met een stropdas komt. Leuk.
Ja.
Prachtig boek.
Ja, dank je.
Mooie plannen en we praten zo verder. Er is verkeersinformatie.
Door een ongeluk staat er een file op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarn. 5 kilometer, een half uur vertraging. De weg is afgesloten. Verkeer moet via de af- en oprit, of beter nog, rij om via Barneveld en Amersfoort via de A30, A1 en de A28.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het programma Mangiare. U kunt reageren via onze website. Of een mail sturen, moet ik dan zeggen, mangiare@ntr.nl. Of u kunt ook twitteren, hashtag Radio Mangiare. Doe dat tijdens dit uur, dan kunnen we de mail ook nog beantwoorden, bespreken in deze uitzending. Ik heb net gepraat met Isabel Menino over haar kookboek Mijn Keuken van Galicië. U kunt die informatie allemaal terugvinden op onze website radiomangiare.nl. Aan tafel verder Annemieke Timmerman. We gaan met haar Prases Imkers. We gaan zo praten over bijen en honing. En rechts van mij het illustere duo Jona Freud en Janneke Kuiper, jongste bediende, die samen het werk van Anthony Bourdain, u kent hem wel, die man die u altijd ziet als u in het vliegtuig een lange reis moet maken. Dan ziet u die man en dan ziet u dat hij de hele wereld af mag reizen om die eetcultuur te onderzoeken. Hij zou zo bij het museum de opening kunnen doen bij jou, Isabel. Daar gaan we het zo over hebben, want we willen het eigenlijk hebben over drank. Ja, we zaten dus met de redactie, dat zijn deze dames die je nu ziet, ook charmante assistente Francine erbij, zaten we gewoon aan de drank. En toen vroegen we ons opeens, ja, dat gebeurt soms, de nazit noemen wij dat. En toen zeiden we, wat dronken ze eigenlijk in die middeleeuwen?
Ja.
Dronken ze wel in de middeleeuwen? We dachten absoluut meteen aan bier en grote taferelen. Nou, en toen hebben we net zo lang gezocht tot we de informatie hadden. Er werd in middeleeuwse dranken, brouwsels van toen, die werden gemaakt van of verrijkt met honing. Dat was de enige zoetstof in die tijd.
Ja.
En toen kwamen we bij jou uit. Jij bent Annemieke Timmerman. Je bent imker van de stadsimkerij Soetheem.
Zeker.
Dat is in Amsterdam?
Dat is in Amsterdam.
En je bent leraar bijenteelt.
Onder andere.
Ja.
En keurmeester van bijenproducten.
Keurmeester van bijenproducten.
Dus ik noem mezelf inmiddels wel allround imker.
Ja.
Er komen heel veel aspecten kijken bij bijenhouden. Dus ik kan eindeloos uitweiden over bijenziektes en koninginnenteelt en drachtplanten en al wat daarbij komt kijken. Maar de bijenproducten is ook een facet van de imkerij.
En dan kijken wij vandaag specifiek naar de honing van bijen.
Ja.
En dan komen we erachter dat het bijenhouden en honing maken in de middeleeuwen van gigantisch groot en gewichtig belang was.
Ja.
Hoe kwam dat precies?
Je begon met het verhaal zoetstof. En dan moeten wij weten. Het is voor ons heel gebruikelijk dat wij een pak suiker in de supermarkt kopen. Maar tot 1600 was honing de enige zoetstof in het Westen. En of de enige grote zoetstof.
Ja.
Dus dat was een heel, heel kostbaar goedje. En ook niet op grote schaal verkrijgbaar. Daar moest je dan bijen voor hebben. En dan kwam die honing vanzelf, als je dat goed deed. En dan kon je daar ook allerlei dingen mee doen. Dus behalve je eetwaren zoeten, kon je daar ook drank van maken. Daar kwamen ze vrij snel achter. Omdat zodra je water bij honing doet, dat in een vat zet en dat laat staan. Nou, neem je eigen keuken, dat kan toch wel eens voorkomen dat er iets blijft staan. Ja, dan begint te bubbelen en te gisten.
Fermenteren heet dat dan, hè? Of tegenwoordig.
U bent meer van het kookprogramma.
Ja.
En dan begint te bubbelen en te gisten. En als je 3 dagen wacht of 5 dagen wacht, dan begint die smaak opeens heel anders te worden. En daar komt alcohol in. Dus,
als je daar een paar slokken van neemt, dan voel je je helemaal prima.
Dus dat drankslag is...
Oké, mensen.
Oké, we zijn er.
Jona heeft 6 borrels op en dan begin je zo te praten.
Volgens mij moeten we nog een half uurtje. Er is nog iets anders aan de hand met die middeleeuwen, met die oudere tijden, dat het water zo vervuild wordt. Dus mensen die rioleerden hun afval in de sloten en dezelfde sloten en grachten waar ze hun drank en hun water uit haalden.
Ja.
Ja, en dan kan je beter dat gefermenteerde vloeistof nemen.
Want dat is schoon.
Dat is schoon, dat is zuiver.
Ja.
En ja, je hebt licht alcoholisch, zwaar alcoholisch. Dus als ik het over drankgelagen heb, dan denk ik alleen aan zwaar alcoholisch. Maar ja, 8% is voldoende om alle ongedierte en narigheid uit de drank te halen.
Want kinderen die zaten ook gewoon aan bier in de middeleeuwen.
Ja.
En dat was om die reden zo van... Ja,
schoon water.
Je ging geen flesjes melk uitkopen, zoals we heden te dagen doen.
Nee, hebben we allemaal niet.
Nee. En water ook niet kopen voor gebruik.
Nee.
Dus die kregen gewoon een pul bier.
Ja, lekker pulletje bier. En ja, dat water wat bubbelt en bruist. En
lekker slapen ook daarna waarschijnlijk. Dat zal dan ook wel gelukt zijn. Wat dronk? Want we hebben het over bier nu bijvoorbeeld. Maar wat dronk men? Want er zijn een paar typische middeleeuwse drankjes.
Ja. Nou ja, die geschiedenis van honing. Honingwijn gaat 10.000 jaren terug.
Ja.
Net als van bier en olijfolie. En ja, ik bedoel, dat zijn toch allemaal basis eetwaren en drinkwaren die lange tijd bekend zijn. En ja, middeleeuwen, dan beperk je eigenlijk het verhaal een beetje, maar dat geeft niet. Ja, er kwamen brouwmeesters en dus de burgemeester van het dorp was de brouwmeester. En ja, die verzon allerlei drankjes. En wat er voorhanden was, dat ging in het vat. En daar laten we de tijd overheen gaan. En de tijd is een belangrijk aspect. Want door de tijd, dat slow cooking proces, wat vanzelf van nature gaat, ontstaan daar de prachtigste dingen. Ja,
maar het werd niet alleen maar brouwen van bier natuurlijk.
Nee, maar dat wijn en honing en water, dat hoort daar natuurlijk ook bij.
Een van de dingen die dan voorkomt is het zogenaamde mede.
Ja.
Kun je vertellen wat dat is?
Ja. De mede is eigenlijk, volgens mij, maar dat is dan mijn amateuristische kijk op drank, de eenvoudige stap van bier. Want bier gaat van zetmeel naar suiker naar alcohol. Mm-hmm. En mede gaat van suiker naar alcohol.
Zonder die zetmeel?
Want ja, we hebben geen zetmeel daar. En de zetmeel die erin zou zitten, die komt weer van de bijen af. Want dat is dan een mooi verhaal. De bijen hebben absoluut stuifmeel nodig, zetmeel nodig. En dat zetten zij in hun lichaam al om.
Ja, dus dat zit er op die manier in.
Ja, dus dat zit er wel in. Maar dat heeft een ander proces ondergaan, namelijk in het buikje van de bij.
Maar omdat mede zit ook een hele mystieke wereld. Daar wordt altijd ook wel een beetje spooky over gedaan. En
Heksenbrouwen
en zo. Ja. Is dat gewoon bekende... Zijn dat gewoon de
geheime recepten.
Ja, geheime recepten.
Ja.
Kijk mij nu heel spannend aan, alsof jij ook in een heksenkring zit.
Ja, natuurlijk.
Natuurlijk. Me niet kwalijk.
Kijk, ik heb hier een fles mede voor me staan. Er zit natuurlijk allerlei... er staat op het etiket al een ingrediëntenlijst, maar er zitten allerlei dingen in waarvan ik...
Is dat hier in het glas zit?
We hebben een klein glaasje. Ja.
Echt een heel leuk klein glazen bierpulletje. En dit heb jij gemaakt, dit?
Deze is uit eigen brouwerij.
En als jij een hekel aan ons hebt, en al jaren misschien...
Ja, maar dan straal ik het in. Dan doe ik iets anders.
Dan doe je iets.
Afgelopen 2 jaar is er alleen maar goeds gebeurd met deze.
Dit heb jij gemaakt. Nu ga
maar
ik
zie op het etiket staan dat er gewoon maar liefst 14% alcohol in zit, hoor. Ja. Dus dat een heksendrankje, dat snappen we dan ook wel weer.
Ja, je gaat vanzelf gek doen, bedoel
je? Dat denk ik.
Wild met armen en benen bewegen. Ja. Oh god, wat voor uitzending is dit? Nee hoor, wij nippen alleen en wij proeven alleen. Ik vind het trouwens wel lekker.
Dat vind ik heel fijn om te horen, want dit was al een experiment voor mij.
Oh, ik vind het een heel goed geslaagd experiment nu
goed
al.
Zo.
En wat zit erin? Sali?
Het experiment duurt al 2 jaar.
Oh.
Dus,
dit brouwt al 2 jaar door, deze speciale mede?
Ik heb gisteravond speciaal voor deze gelegenheid even een fles overgeheveld. Want de vorige fles, die ook voor proef was, die is soldaat gemaakt.
Wil je erover praten? Nee. Of zijn er slachtoffers gevallen?
Nee.
Hier zit tijm in, denk ik.
Nee, er zit je zei Sali. Ik weet niet of je ingelezen had. Maar wat ik hier gedaan heb, is dat ik zeker een kilo, op 10, 15 liter, een kilo gerstvlokken in gedaan heb.
Ah.
Dus dit is eigenlijk ook niet mede in termen van mede. En er staat ook op mede met kruiden. Maar er zijn verschillende termen voor mede. En mede moet wel van honing en honingwijn, honing en water zijn.
Ja.
En andere smaken mogen niet overheersen. Dus dit is eigenlijk een kruiden... honingwijn, zou ik het noemen.
Kruidenhoningwijn. En zit er nog, want wat zit er dan behalve salie?
Nou, die gerstvlokken. Dus ik begon met die gerstvlokken. Dus ik denk van, nou, ik ga dat eens proberen hoe dat is met dat zetmeel. Ik had enorme bossen salie in mijn stadstuintje. En ik denk, wat moet ik in vredesnaam met al die salie? Daar kun je trouwens een heel lekker gerechtje van maken met een klein stukje ham en een frituur en dan in de koekenpan. En dan heb je echt een hele mooie tap.
Variant eigenlijk ook op zout in bokka, hè? Wat je, dan doe je wat kalfsvlees bij. Ja. Toch?
Ja, met vlees zou je er ook nog bij kunnen doen. Maar goed, die salie, dus ja, die hele enorme bos salie, die kon heel goed in dat vat. Nou, dat kook je. Dus als je het procedé wil weten, dan... ik had gerstvlokken als recept. Die kruiden had ik over, zeg maar. En volgens mij ging het ook in de middeleeuwen zo. Wat hebben we voor handen? Zo gaan we het maken. Ja. Daar had ik wat... in het recept stond krenten en rozijnen. Dus ik heb mijn keukentje kijken in augustus. Nou, de krenten van de oliebollen lagen er nog. Ik denk, huppakee, de krenten.
Maar niks uit. Gedroogd is ook lekker.
Sucade was er ook. Dus ik denk, sucade erin. Stond niet in het recept, maar ik ben een intuïtief kok. Dus ik gooi erin wat voorhanden is. Die gerstvlokken moesten erbij. Dat moest... En dan komt een van de moderne heden met mede. Dat is dat wij de gisten doodkoken. En dat deden ze vroeger niet. Mm. Vroeger lieten ze de natuurlijke gisten hun gang gaan. En tegenwoordig willen we die smaak wat meer beheersen. Wij willen dat allemaal sturen en doen. Dus wij koken die gisten dood, boven de 70, 80 graden, 100 graden. En dan voegen we gecultiveerde gisten toe. En dat kunnen portgist, er is speciale medegist. Maar ook, er zijn nog wat andere gisten.
Want is het zo dat hebben wij dit zogenaamd geheime heksenrecept? Mogen wij dat hebben, is eigenlijk nu de vraag.
Nou ja, het probleem met geheime heksenrecepten en 2 jaar brouwproces is dat tussendoor moet je overhevelen. Ja. Dan tap je zo'n fles af en dan denk je, nou, dat is leuk. Dan heb ik een logboek. Daarin schrijf ik precies op wat ik doe.
Maar die kan je zo onder het kopieerapparaat leggen. Wat een probleem.
Ik wil je met alle liefde mijn logboek geven, maar ik vrees dat je er niet wijs uit wordt. Want wat gebeurt er dan? Okay.
Middeleeuws handschrift.
Bij de volgende. Nee, dat niet eens.
Dat is dat heksige.
Maar bij de volgende heveling, dan heb ik ook nog iets over. Of ik gooi er weer wat suiker bij. Okay. Of ik gooi er een banaan bij. Of weet je, zo werkt dat.
Nou, we gaan nu even niet over deze mede, die overigens verrukkelijk is, praten. We gaan even een korte flitsende test doen van de 3 drankjes die op tafel komen. We beginnen met een rood drankje wat we voor onze neus hebben gekregen. Isabel, dit is cranberry wijn. Gaan we even een klein beetje... Dit werd in de middeleeuwen blijkbaar gedronken.
Die fles cranberry wijn. Cranberry wijn. Ik vind het heel erg lekker, die cranberry wijn. Maar ik ben nu heel erg benieuwd... Oh, er zit ook 12% alcohol in.
Ja, nee. Laat al je illusies los, Jona. Want dit is gewoon... ik ben blij als je thuis komt vanavond.
Het is een aperitief wijn op basis van druiven, cranberries en lamsoorhoning.
Ja. Het heeft een hoge zoetgraad.
Ja. Zoetzuur.
Ja. Zoetzuur, maar meer zoet dan zuur, zou ik willen zeggen.
Zeker na die salie. Zeker. Dat het daarmee te maken heeft, hoor.
Ja, het is een soort in hartigheid in die mede van jou. Ja. Dit is lamsoorhoning.
Ja.
Die we proeven.
Ja.
Ik vind het een beetje iets zoals je in de winter... heb ik af en toe zin, 's middags in een glaasje port. Ja. Aan het eind van de middag. Maar ik vind dit meer een soort...
Of Brahma-likeur vind ik het ook wel een beetje.
Ja, omdat het... hij is koud. En dan vind ik het ook... kan je ook voorstellen dat je in de zomer... aan het eind van de middag als aperitief. Ja. Ik vind het wel een lekker drankje.
Ja, het is lekker verfrissend.
Nu gaan we naar de tweede drank in onze... Oh nee, er wordt nu gerend. Kijk, onze charmante assistente die drinkt dus ook gewoon mee. En dan krijg je dus situaties die we liever niet hebben. Namelijk dat ze van alles in glazen gooit, behalve in de goede volgorde. Ja, lach jij maar. Maar wij zitten hier. We gaan nu naar het tweede drankje. Dat is een mede.
Een echte mede.
Je hebt ook een echte mede.
Ik heb een boek aan hier, hoor.
Ja.
Dit is de mede.
Nee, de bier zijn we nog niet aan toe. We zijn nu bij de tweede, dat is de mede.
Okay.
Even proeven.
Wacht op de
Dat is een Drentse lindenhoning. Dat is hiervoor gebruikt.
Ja, het geheim van de medes is dat je een goede honing daarvoor gebruikt. Dus die honing, daar hebben we bij...
Dat is lekker.
Ik ben bestuurslid van Bijkerschilde. En Bijkerschilde houdt zich bezig met smaken. We zijn bezig met een smaakwiel voor honing te ontwikkelen. En de Drentse lindenhoning of de lindenhoning is een bepaald aspect. En alle honingen hebben een bepaalde smaak. Ja. En daar hebben we in Nederland heel weinig verstand van. Echt iets voor het museum ook. Om Nederlands.
Isabel luistert mee.
Ja, ik weet het.
Terwijl ze een flinke teug neemt. Dat wel. We weten niet wat ze morgen nog weet. Maar dit is Drentse lindenhoning met water en medegist.
Maar het geheim komt dus uit de honing die je gebruikt. Dus als je vlakke honing hebt, heb je vlakke mede. Als je een mooie, smaakvolle, rijke honingen hebt, dan krijg je ook een rijke mede.
Die middeleeuwen die waren nog niet zo slecht, mensen.
Ik heb echt... Huh? Je wil niet weten
je hoe had geen radio, maar
het ene glas naar het andere glas achterover slaan.
Jonah, rustig.
Ik ga straks ook in het Middel-Nederlands praten.
Maar dat doe jij sowieso wel graag.
Bij die mede, ik wil altijd vergelijkingen maken ergens naartoe. Ik weet ook niet waarom.
Nee.
Maar ik vind het minder lekker dan die cranberry wijn. Maar ik hou ook niet van sherry, denk ik dan.
Ah, ja.
Ja, er zit een touch van sherry in. Dat ben
toch?
Ik wel met je eens.
Ja, een herkenning. Ja, klopt wel.
We gaan naar de laatste. Ik moet het tempo opvoeren. En we gaan naar de afdeling bier. We hebben een pulletje gekregen met een schuimkraagje. En dit is een bier van Boekweit en Boekweit Honing. En het is van een imker, Marcel Hork.
Ja.
Dus bestelinformatie of informatie überhaupt over dit bier staat op onze site.
Ja.
Boekweit is een pseudograan dat sinds 1390 door met name arme boeren verbouwd werd die geen vee konden hebben, die zich dat niet konden permitteren. Simpele receptuur en de boekweit maken dat de eenvoud van dit middeleeuwse biertje benaderd wordt. Want het is natuurlijk niet uit de middeleeuwen, want daar hebben we niks. Dat mag ik even proeven, jongens.
Gebrouwen in de Koningshoeve, Tilburg.
Janneke, jongste bediener, jij hebt een geschiedenis bij het studentenkoor. Ja.
Ik ga geen ontkennende, nog bevestigende uitspraken over doen. Maar dit is bier in ieder geval.
En bier waar je u tegen zegt,
absoluut.
Toch?
Ja, het is heel erg lekker. Want vaak zijn speciaal biertjes hebben ook een enorm pregnant karakter. Ja. Om het zo maar te zeggen. Maar dat is bij dit niet. Het is duidelijk anders van smaak. Maar ook heel lekker drinkbaar.
Het is je proeft dat het natuurbier is. Hè? Dat proef je. Mogen we dat zo constateren?
Het mooie hiervan is, met die honing, dat die bijen dus die boekweit bestuiven. Dus de bijenstal, de boekweit staat bij de bijenstal. Ja. Die wordt bestogen. Daardoor komen die pseudograantjes tot hun volheid. Worden geoogst en die gaan naar de brouwerij toe. Dus, en samen met de honing die ervan gemaakt is. Dus het is zowel het boekweit wat bestoven is als de honing die eruit komt.
Ik vind het ook lekker. Ik hou niet zo van bier, maar het heeft een rondheid en een zachtheid die zeer prettig is. 5,8 alcoholpercentage. Dit is €2,75 per flesje. De mede die we dronken was 8,50 voor een fles van 3/4 liter. En hetzelfde geldt voor de cranberry wijn. Die kost €8 per fles. Meer informatie op onze site. Annemieke, kom je gewoon binnenkort weer terug om over honing en bijen te praten met ons?
Als,
wat is het seizoen dat we je uit moeten nodigen dan?
Nou, het voorjaar niet, want dan ben ik zwermen aan het scheppen.
Zwermen scheppen, wie doet het? Ja, natuurlijk. Ja,
natuurlijk. Zwermen scheppen.
Ja.
En maar zo, najaar? Ja, ergens in het najaar. Dan, als de bijen ingewinterd zijn, dan...
Ingekwartierd. We komen hierop terug. We gaan naar Anthony Bourdain. Ooit schreef hij kookboek Les Halles.
Les Halles, naar het restaurant wat hij toen had. Dat heette Les Halles.
En dat beschreef zijn ruige tijd als kok in een wereld. Was dat toen in dat? Nee, dat was het boek ervoor alweer.
Dat was het boek ervoor. Hij heeft The Kitchen Confidential. Daar is hij echt groot en beroemd mee geworden. Omdat hij
dat was seks, drugs en rock'n'roll.
Ja, hij beschreef daarin zijn eigen ervaringen in de keuken. Professionele keuken in Amerika, in New York vooral, waar hij vandaan komt. Hoe het er dan toe ging. Niet alleen bij hemzelf, of vooral bij hemzelf misschien. Maar ook bij de andere mensen om hem heen die daar werkten. En het was het eerste boek wat gewoon heel duidelijk beschreef hoeveel drugs daar gebruikt worden, hoeveel alcohol daar gedronken wordt. Om überhaupt dat leven aan te kunnen. Want het meeste chef-koks. Ja, dat is natuurlijk topsportbedrijf aan één stuk door. Dat is 's ochtends om 9:00, 10:00 beginnen. En 's nachts om 1 of 2 klaar zijn.
Altijd in die hitte van de kachel, van het fornuis.
Ja, en maar beulen, en maar doorgaan. Ja. Helemaal als je in een restaurant hebt wat lunch en die
privéleven, ho maar.
Privéleven, ho maar. Weet je, als je een eigen zaak hebt, ben je ook 6-7 dagen per week daar op die manier mee bezig.
Mm-hmm.
Nee, dus dat is. En hij beschreef gewoon de hele, inderdaad, niet alleen de drugs, maar ook de drank. En inderdaad ook de seks. Weet je, dat het gewoon een constant organisch geheel is met de dames die in de bediening lopen, tussen de koks in de keuken. Nou ja,
met of zonder fornuizen erin. Maakt afstomen was uit. Echt wel een begrip in die
en
tijd.
En dat is waar Anthony Bourdain bekend om is geworden.
Ik heb een beeld.
En maar we snappen ook waarom Anthony Bourdain daar bekend om is geworden.
Omdat hij heel knap is.
Hij is good looking.
Ja.
Ja, dat verklaart alles.
Ja. Hij ziet er nu wel een klein beetje af.
Maar hij is 60 inmiddels.
Ja. Nee, maar dat mag dus dat, ook, dus met dat, zo'n leven.
Ja, goed. Weet je, het is niet voor niks dat hij daar bekend mee is geworden. Nee. Maar goed, meneer Bourdain, die oorspronkelijk... Van de achternaam Bourdain is natuurlijk niet heel erg Amerikaans. Zijn grootvader is in 1916 of zoiets in die tijd uit Frankrijk naar Amerika gereisd. Dus daar komt die naam vandaan. Maar Bourdain is daar zelf... hij laat zich het liefst Tony noemen ook. Hè? Niet thuis en niet Anthony. Dus,
Tony.
Tony. Ja, Tony is... vandaar dat hij die achternaam heeft.
Maar hij is brave huisvader geworden. Want daar gaat dat nieuwe boek over, toch?
Nou ja, dat is hij uiteindelijk geworden, ja. Maar dat is dus pas 8 jaar geleden. Toen werd hij opeens vader. Hij is ooit 20 jaar getrouwd geweest met zijn jeugdliefde. Combinatie van seks, drugs, rock'n'roll en een keurig getrouwde man bleek toch niet te werken. Hij heeft het 20 jaar volgehouden met die eerste vrouw. Mislukt. Nou, hij is een aantal jaren geleden heeft hij een nieuwe vrouw ontmoet. Een Italiaanse vrouw waar hij helemaal voor gevallen is. En wat blijkt, meneer is op zijn 52e geloof ik vader geworden.
Ja.
Van het meisje Ariane. En voor het eerst in zijn leven kwam hij erachter dat hij niet meer zelf de hoofdrol in zijn eigen film speelde. Wat hij natuurlijk al zijn hele leven aan het doen was. Maar dat dit meisje belangrijker werd. Dus hij is thuis gaan zitten, geloof ik. Zo doet hij een beetje, is natuurlijk niet helemaal waar. Maar in ieder geval, hij is gestopt met roken vanwege de baby. En hij is thuis gaan koken voor zijn dochter en haar beste vriendje Jacques.
Ja, ook een klein jongetje.
Een klein jongetje wat ze via de kleuterschool heeft leren kennen. Met wie ze heel innig bevriend werd. Met wie ze die iedere dag bij hun thuis was. En het boek
vind
is ook
nu wel een beetje een aflevering van Libelle of Celinda worden. Kunnen we iets upspicen?
Aan die twee kinderen is het boek ook opgedragen. Ja. Hij heeft alle recepten opgeschreven nu die hij eigenlijk aan haar wil overdragen. Wat zijn recepten zijn van huis uit, vanuit zijn restaurant, keukens. Gewoon waar die het liefste klaarmaakt, maar dan thuis.
Oké. Okay. Daar is dit boek de weerslag van.
Een heel fijn boek, moet
Want
ik zeggen.
Want we gaan over hele korte tijd naar een gerecht uit dit... Het is een fijn boek, maar is het moeilijk? Is het simpel?
Ik vind het wel meevallen. Maar Janneke die heeft er echt uitgekookt. Ik heb er ook een aantal dingen uitgemaakt. En ik vind het heel erg meevallen. Maar dat ligt natuurlijk een beetje misschien aan de ervaring. Of ik weet het niet.
Die zul je hebben. Daar twijfel ik geen moment aan.
Nee, de eerste klap is alweer uitgedeeld. Het is
incasseren, schat.
Ja.
Daar word je voor betaald.
Nou,
jongste bedienen.
Tranig, zal ik nu van wal steken.
Broodjebal.
Ja, broodjebal. Ja, wij kennen broodjebal. Dat is gewoon een broodje met een bal erop. Eventueel nog een klein plantje jus waar die bal in gelegen heeft. Maar dat is in Nederland een broodjebal.
Mm-hmm.
In Amerika niet. Want daar zit altijd heel veel van alles op alles. En daarom is punt 1 wat hij maakt, gaat over het broodje.
Ja.
De broodjes die je gebruikt, moeten zo min mogelijk voorstellen. Want er komt nog zoveel op, daar
neutraal.
Moet je geen last van hebben. En het is ook een heel dik broodje. Als dat een keiharde, krachtige baguette zou zijn, dan kan gewoon niet. Zeker niet als je
al
60
bent. Het is een
beetje
een hamburgerbroodje uit Amerika, maar ook zo'n Vietnamese broodje waar hij heel dol op is.
Precies, hij is heel dol op die Vietnamese broodjes. Ja. En dat zijn eigenlijk lichtgewicht baguettes.
Ja.
En in Nederland, vind ik, kun je dat dus heel goed krijgen bij de Turkse bakker.
Ja.
En daar komen deze broodjes ook vandaan. Ze zien er heel groot en imposant uit, maar ze wegen bijna niks. En je kan ze heel goed doorbijten. Dat is maar goed ook, want er komen dus allemaal gehaktballen op.
Ja.
Die gehaktballen moeten dan natuurlijk zijn voor de helft van runder. Voor een derde van runder gehakt, voor een derde van kalfs gehakt en voor een derde varkens gehakt. Want waarom zou je één soort gehakt gebruiken?
Tuurlijk.
En dan gaat er eigenlijk een soort gebakken marinadetje in, gewoon van peterselie en verse oregano. En dat bak je aan met knoflook en een uitje in olie. Laat je vervolgens helemaal afkoelen en dat kruidt dan het gehakt.
Ja, ja.
Dat klinkt toch als de ragout van Isabel de Vane.
Precies, het is heel basic, hele mooie smaken, maar niet, daar wordt niet heel veel verder van stal gehaald. De pomodoro, de tomatensaus, waar je vervolgens de gehaktballetjes nadat je ze hebt aangebakken, aangebraden, in de oven in gaat laten garen samen met wijn. Die moet je natuurlijk ook helemaal zelf maken van chef Bourdain.
Maar vanzelfsprekend.
Ja, want en daar gaan dan in voor de helft verse tomaten. En voor de helft goede tomaten uit blik.
Mm-hmm. Goede
daar
combi.
Ja, en ook een beetje chilivlokken, dat daar nog een klein beetje pit in zit. Maar eigenlijk allemaal redelijk bedeesd van smaak. Maar dat moet ook wel, want je bent inmiddels aan je zoveelste ingrediënt toe. En dan ga je dat broodje, dat moet vervolgens nog gegrild worden in de oven. Dan leg je daar die balletjes op. Daar overheen een plak mozzarella. De hoogte neemt al toe. En dan nog flink wat Parmezaanse kaas. En dat moet vervolgens de oven in. Dit oventje hier staat nu heel erg rood. Tegen Brandweer Amsterdam zou ik willen zeggen, trek nog niet uit. Dit is Parmezaanse kaas die in de oven op de grond is gevallen en nu aan het roken is.
Oh ja, het stinkt inderdaad heel erg.
Ja.
Het rookalarm gaat zo.
Ja, want er is dus wel brandalarm, hè, in deze studio.
Ja, maar dat heb ik uitgezet. Als jongste bediende weet je dat soort dingen. Nee, dus dat is het. En dat, ja, waar, voor hem is een broodje is eigenlijk niets minder dan een manier om het mogelijk te maken om te eten zonder bestek. Al lopend, al pratend. Ja. Al
maar het is toch ook zoals een broodje hamburger eigenlijk maken.
Precies.
Het is een broodje en daar doe je een stuk vlees op. En daar leg je allerlei dingen. Sla, tomaten, uien, kaas, wat dan ook. Ik
ja,
ook niet
maar wacht eten. Even. Ja, dat is waar, Jona. Maar hier praten we van alleen maar comfortachtige ingrediënten.
Dit is ook veel lekkerder.
Je had ook misschien door dat ik voor mijn doen best lang stil was. Ja. Er is dus een gat van 5 minuten waarin ik dat broodje ongeveer weggewerkt heb. Ik moet zeggen, jongste bediende, een compliment.
Ja. Oh jee.
Ja. Gewoon zomaar.
Ik weet dus niet hoe ik daarmee om moet
gaan. Nee, daar zijn cursussen voor.
Het is een super lekker broodje.
Heel lekker. Ja, gewoon door die mozzarella en die kaas, die parmezaan en dat gehakt. Het is vol, maar het voelt niet vetvol. Want je hebt natuurlijk wel zo'n broodje hamburger waar dan ook van alles op zit. En dat vind ik dan niet lekker.
En dat brandt dan een beetje in je
ja,
keel.
Ja, dat vind ik
en
niet
misschien
lekker.
Is het toch dat je alles zelf hebt zitten staan snijden. En
het is ook die 3 soorten gehakt die je gebruikt.
Ja,
ik je vertellen.
Toch. En die tomatensaus, die is ook heel lekker. Die knoflook, die zit er heel minimaal, maar toch aanwezig in. Ik vind het
dat is altijd fijn bij recepten van echte chefs.
Ja.
Dat het even goed in detail wordt uitgelegd hoe hoog dat vuur moet bij het aanbakken van de knoflook.
Ik zie grote mogelijkheden, zowel voor jou als voor Anthony Bourdain. Dank je wel. Ik ben er heel blij mee. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. We zijn er over 2 weken weer. Je kunt op Facebook kijken wat we doen of de website radiomandjaren.nl. De fotograaf van het boek van Isabel Menino is Danny de Jong. Dat moet ik nog even zeggen. Krijgen we berichten over binnen. Zometeen Bureau Buitenland. Aandacht voor de schimmige wereld van draagmoederindustrie in Thailand, in Cambodja en in Georgië. 2 journalisten komen na 8 uur hierover praten. Leuk dat jullie er waren. Jammer dat we nu allemaal weer 5 kilo aangekomen zijn. Maar we drinken ons verdriet weg met al die middeleeuwse drankjes. Heel fijn. Tot volgende keer over 2 weken.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NTO Radio 1.
Minister-president heeft alle verkiezingsbeloftes gebroken.
Maandag staan ze tegenover elkaar in het 1 Vandaag debat.
We hebben politici nodig die verantwoordelijkheid nemen.
Kijk op NPO 1 televisie of luister op NPO Radio 1.
U
staat aan de verkeerde kant van de streep.
Ik laat het verder aan de heer Wilders.
VVD en PVV kruisen de degens.
Dat is dus de beeldspraak. Ja, wat hard.
Maandagavond van 6:15 tot 7:00.
Doe eens normaal en rustig, man.
Het debat Rutte Wilders.
Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal.
Op NPO Radio 1. De verkiezingen van alle kanten.
Bij Incentro willen we graag wat bekender worden. En daar kunnen we jullie hulp wel bij gebruiken. Wij van Incentro dagen je daarom uit. Als jij erin slaagt om een spandoek met daarop Incentro op tv te krijgen bij een van de lijsttrekkersdebatten, krijg je van ons een romantisch diner met de beveiliger die je verwijderd heeft. Kijk, daar worden we toch allemaal blij van? Incentro, een IT-bedrijf.
We snappen dat het wat ongelukkig uitkomt als deze week een collectant van Amnesty International voor uw deur staat, terwijl u net de kinderen op bed wilde leggen. Maar u moet maar denken, je kinderen nooit meer kunnen zien omdat je 1 keer kritiek had op de president, is nog een stuk ongelukkiger. Dus geef om vrijheid. Geef aan de collectant van Amnesty. Alvast bedankt.
Verbreed je horizon op het grootste watersportevenement van Nederland. Kom van 8 tot en met 12 maart naar de Hiswa in Rai Amsterdam. Met honderden sloepen, sportboten, zeilboten en klassieke schepen. Maar ook accessoires, activiteiten en de Fun Sports Experience. Koop je kaarten op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis.
Hoi, wij zijn studentenuitzendbureau Uwbaan. En wij geven niet alleen om onze studenten, maar ook om onze klanten. En daarom kunt u 24/7 online bij ons terecht voor hardwerkende studenten. En dat tegen een vast tarief van €16,75. Snel personeel nodig? Ga naar uwbaan.nl. Uwbaan, baanbrekend in uitzendwerk.
Hè? Hoe krijg ik deze cao-regeling voor de bouw nou weer dichtgetimmerd in de loonadministratie? Word je er gek van?
Loonadministratie in de bouw doe je samen met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. SD Works, Works.
Plan B zorgt niet alleen voor een ander politiek klimaat, maar is ook het beste plan tegen de opwarming van de aarde. Ga snel naar partijvoordedieren.nl.
HR, payroll en tax and legal doe je samen met SD Works.
NPO Radio 1.